Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus den Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen gaan, gemeente, van de 19e psalm, en daarvan de versen 6 en 7. Het zijn de versen 6 en 7 van psalm 19. Samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij willen zingen psalm 71, het tiende vers van psalm 71. En ieder van u zegge nu met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanavond de Heilige Schrift, allereerst in het Oude Testament, het boek der psalmen, en daarvan psalm 51, waaruit wij de eerste 11 versen lezen. En vervolgens het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 21. U vindt de schriftlezingen dus in psalm 51 en Matteüs 18. Allereerst uit psalm 51, vanaf het eerste vers. Een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was ingekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gerechtvaardigd zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn, was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 21. Is 18, vers 21. Daar lezen wij het heilig woord des Heren. Toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heren, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. En daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten wilde houden. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem zeggende: Heere, wees mij langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar die dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een van zijn mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattend greep hem bij de keel en zeide, betaal mij wat geschuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallend aan zijn voeten, bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En gekomende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde ge ook niet over uw mededienstknecht u te ontfermen, gelijk ik ook over mij u ontfermd heb? En zijn heer vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden. Hier eindigt de tweede lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, laten wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van God verenigen. Heer onze God, wat steekt het nou in uw koninkrijk? U laat daar ons leven niet aan onze eigen willekeur over, aan de grillen van ons bestaan. Maar gij bindt ons aan uw heilige wet, ook aan de wet van uw genade. We hebben daarom wel met recht gezongen, o God, of gij ons hart wil doorgronden, en of het diepste van ons leven u wel behagelijk zijn mag, want wie kent de verborgen afdwalingen, reinig ons van onze verborgen zonden. O God, wij danken u dat wij samen mogen zijn rondom dit evangelie, dat enerzijds ons predikt de wijdheid en de ruimte van uw vergevende genade, maar dat ook anderzijds ons zo nauw meet aan uw wet en wil. En geef ons, o God, dat wij vanavond niet het juk van deze wet en het juk van uw wil als een lastig parket van ons afschudden. Dat we ons ook niet vroom en gesteven terugtrekken op de vergeving der zonden die gij innerlijk ons bevestigt en verzekert en waarvan wij vanmorgen samen bij brood en beker verzekerd mochten worden toen wij de dood des Heren gedachten, maar dat de vergevende genade die u aan zondaren bewijst ook uitkomt in ons leven van elke dag. Ook op de terreinen waar wij ons vaak niet zo erg gelukkig voelen. Ook op die stukken van het leven waar wij moeilijk uit de voeten kunnen omdat wij onszelf niet kwijt willen. Omdat wij onszelf handhaven en onszelf beter achten dan alle mensen. Heere onze God, hoe kan het bestaan waar wij vanmorgen uw brood en uw wijn gedronken en gegeten hebben, dat wij hooghartig en hoogmoedig door het leven gaan? Wil gij ons ontdekken aan onze diepe zonde, onze val die wij in het paradijs gemaakt hebben? Wil ons ook in de voortgaande bediening van uw Heilige Geest aan onze verdorven staat en toestand ontdekken? Ook daar, heren, waar wij soms met de mond beleiden van genade te leven en anderzijds met onze daden dat weer spreken. Wil gij ons verlossen uit deze boze val die de duivel voor ons opzet en waarin ons eigen vlees een kwalijke rol speelt. Verlos ons van onszelf en van al onze ongerechtigheden en geef dat wij ook in het stuk der dankbaarheid, hinkend en kreupel als wij zijn, levend van genade ook, met hand en voet en oog en oor staan en leven mogen in uw dienst. En ook op de goede weg met onze naaste wandelen en op de goede voet met hem verkeren. Gij legt ons vanavond de test op. wij mogen de proef op de som nemen. Dat wanneer wij ingaan in het leven van alle dag straks na deze zondag, dat uw genade niet ijdel zou zijn in ons leven. Niet een woordenspel, soms een woordenkramerij, maar geest en waarheid in ons binnenste, maar ook in de buitenkant van ons leven, op het terrein van onze handel en wandel, iedere dag opnieuw. Laat ons dan het ontdekkende licht van uw Heilige Geest ook in dit uur van dankzegging niet schuwen. Want waar wij dat ontdekkende licht schuwen, schuwen wij de redding van ons leven. En houden wij onszelf, hoe dan ook, op de been met onze eigen prestaties, onze eigen vrome gestalten, onze eigen dingen die wij uitmeten voor onszelf en voor anderen. Heere, gij kent ons. Gij weet hoe wij vanmorgen aangeweest zijn aan de dis van uw nieuwe verbond. Gij weet of dat wij dat met vrucht en zegen hebben gedaan, of wij tot versterking van het geloof daar geweest zijn. Gij weet ook, wanneer wij afbleven, wat dat voor onszelf heeft betekend en wat voor nood dat soms mee kan brengen. Heere, verlos ons daaruit en geef ons ook, wanneer wij niet in uw weg hebben gewandeld, daarin de vrede, toch de vrede die het verstand te boven gaat, waar wij onszelf ook onder het woord hebben te verliezen met al wat wij hebben en met al wat wij zijn. Word ons te sterk in de openbaring van uw genade en van uw eeuwige liefde over verloren zondaren. En o God, wanneer wij voorts gaan en volharden bij het goddeloze bedrijf, dat wij zelfs de dienst des woords niet bezoeken, wanneer het avondmaal is. Inderdaad, Heere, toch in uw ogen goddeloos bedrijf, wil gij ons dat afleren met schade en met schande. Dat we ook vandaag diep mogen beseffen dat we opnieuw de nodiging van uw heil aan ons voorbij lieten gaan. Ons willens en wetens buiten de weg hebben gesteld. Buiten de middelen van het heil hebben gesteld. Ook al dachten wij vromer dan anderen te zijn door thuis te blijven. Heere, vergeef het ons en reinig ons ook van deze dwaling. Deze zonde die niet bestaan kan voor uw heilig aangezicht. En wordt ons ook in deze, Heere, ook wanneer wij onverschillig of vroom onszelf een bolwerk van godsdienst oprichten, van onverschilligheid, van hardheid van ons hart, wordt ons te sterk en vel ons neer in onze openlijk of gecamoufleerde opstand tegen uw bevel en tegen uw genade. En neem ons in de lieflijke banden van uw evangelie ook vanavond gevangen. Dat wij niet, Heere, alleen maar de zaligheid verwachten van wat wij denken of wat wij zeggen of wat wij denken te moeten menen. Dat wij de zaligheid leren verwachten van wat u zegt en ons daar ook onder buigen met ons ganse hart, ook wanneer het soms zo recht tegen ons inkomt. Wil gij zo ook in deze dienst ons allen nabij zijn. Heere, woon met uw geest in ons midden en laat ons niet over aan onszelf, want wij kiezen zo zelf de weg van de verlorenheid en het verloren gaan, wanneer wij niet wensen te horen naar uw woord en ons niet wensen te buigen onder uw genadige bevel. Kom gij zelf ons te hulp en vergeef ons. Verhoor ons, red ons uit onze banden, ook de banden van ons ongeloof, de banden van onze slavernij die wij soms aanzien voor grote vrijheid, wanneer wij ons niet laten gezeggen door wat u zegt. O God, wil gij met uw geest genezend en reddend werken in heel de gemeente, onder onze jongeren en ouderen, onder allen die onder het woord komen, maar ook niet minder onder allen die zich buiten de weg van het woord stellen, die braken met uw dienst en uw getuigenis. Heere, word ook hen te sterk en grijp mens in het hart en wil met uw bekerende genade rijkelijk werken in ons midden, opdat de gemeente mag groeien en bloeien in de kracht van uw Heilige Geest en mag toenemen in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En geef het ook de uwen, die gij kocht met uw bloed een lichtend licht zullen zijn in het midden van een krom en verdraaid geslacht, dat wij zijn als leesbare brieven van Christus, opdat ook de wereld tot jaloersheid verwekt worden door ons woord en onze wandel. Wees zo ons allen nabij in spreken, geef uw dienaar wat hij nodig heeft in het horen, geef ons wat we nodig hebben, open gij ons aller hart. Wees met allen die via de kerktelefoon met ons meeluisteren, her en der in de gemeente. Breid uw koninkrijk uit op deze dag. Verstoor de werken van de Satan. Zegen daarin het werk van zending en evangelisatie. Wees met allen die in dit werk bezig zijn, in ons land en ver over onze grenzen. Wil gij ons land en volk gedenken, onze overheid, ons vorstenhuis, onze geëerbiedigde vorstin. Laat ook in de wetgevende vergaderingen uw stem niet versmoord worden in de klanken en de geluiden van de publieke opinie en wat de grote men denkt en wat de grote men wil. Maar laat er ook in onze volksvertegenwoordiging mannen mogen zijn die wensen te regeren ten laatste naar uw heilig gebod en uw rechte wil, opdat ook de kromheid, de goddeloosheid en de verdraaidheid in ons volk worden genezen en uw rijk ook onder ons vaste voet mogen hebben. Heere, we hebben u veel te vragen. Wij hebben u veel ook te vragen in verband met alle noden in de gemeente, rondom onze zieken, bedroefden, allen die het zwaar en moeilijk hebben. Gij zelf weet alle dingen, Heere, waar uw ogen de ganse aarde doorlopen en ons allen kennen, bidden wij u, wees ons genadig, trouwe God, hoor ons, omwille van Christus alleen. Amen. Gemeente, ik wil graag met u vanavond stilstaan bij de Heidelberger Catechismus, waarvan wij ditmaal toe zijn aan de 51ste zondag. Zondag 51. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk we ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover de stof voor de prediking. Er wordt nu één collecte gehouden voor de kerk en straks bij de slotzang nogmaals een extra inzameling voor de kerkvoogdij. Wij gaan naar de inzameling van uw gaven zingen, Psalm 51, het derde en vierde vers, versen 3 en 4 van Psalm 51. nogal wat te zeggen en er zit wel duidelijk een bepaalde boodschap in, dat de Heer Jezus deze bede vergeef ons onze schulden ons op de lippen legt na de bede om ons dagelijks brood. Als we even de moeite nemen om ons eigen leven een ogenblik te bekijken, moeten we zeggen dat we allemaal mensen zijn die van de Heer onze God veel meer hebben gekregen dan ons dagelijks brood. Oneindig veel heeft God ons allemaal daarboven geschonken, zodat wij allemaal, zij het de een wat minder dan de ander, zelfs van een betrekkelijke weelde kunnen spreken. Wat God een lang niet karige toegift geeft op ons dagelijks levensonderhoud. God is een hoorder van het gebed. En hij verhoort nadat zijn royaliteit is altijd ruim en rijk. Hij laat het in zijn mensenmin breed hangen. Zijn zon gaat alle dag op over bozen en over goeden. We hebben eigenlijk gemeend om ons in de spiegel van de wet van God te stellen niet eens zoveel meer nodig dan dat wij alleen maar vanavond zien naar de wijze waarop wij allemaal omgaan met de weldaden van God. Dat we nog alleen maar blijven bij dat brood van elke dag en wat God ons daarbij nog schenkt. En ik hoop dat u geen vreemdeling bent voor uw eigen hart en niet vreemd voor uw eigen leven, als ik u zeg en dat u daarmee in kunt stemmen dat het ons eigen is om al wat God ons geeft schandelijk te verzondigen. En dat wij het altijd aanwenden tot een ander doel dan waarvoor God het gebruikt wil zien. Dat wij altijd al wat God geeft omkeren, naar onszelf toehalen en het gebruiken om ons eigen leven naar eigen zin en eigen wil in te richten. Wij meenemers uit ons natuurlijke hart vandaan dat wij zelf uit mogen maken hoe wij leven. Wij storen ons van onszelf uit niet aan wat God zegt in zijn heilige wil. Maar zijn we met elkaar geen slechte dankers? We zeggen het vaak en het wordt vaak gebeden. En het is een wat uitgesleten term geworden. Dat wij met alle gaven moeten eindigen in de gever. Al is die term dan uitgesleten, hij is niet te min waar. En vanavond moeten we elkaar vragen, gemeente, wat komt daarvan terecht? Arme zondaren, zegt de catechismus. En daarmee, gemeente, doet hij niet aan meewarig zelfbeklag mee. Integendeel, als de catechismus de gelovigen arme zondaren noemt, is dat een stuk zelfbeschuldiging. En de mannen die de Heidelberger opgesteld hebben, staan daar zelf ook niet buiten. En heeft de Heidelberger nou gelijk of niet, arme zondaren? Als wij één ogenblik voor het aangezicht van God eerlijk zijn, moeten we zeggen, hij heeft het schoonste gelijk. Dat wij allemaal staan tegenover een God van wie het kinderversje zegt, van ons alles te geven, wordt de Heer nimmer moe. En wat stellen wij er tegenover? Misbruik. God geeft het voorbeeld van de liefde. Ons antwoord is zelfzucht. God zorgt voor ons. Maar de eer van God staat bij ons niet zo hoog in het vaandel geschreven. Wij zorgen wel voor onszelf en voor onze eigen eer en voor onze eigen naam. Een gemeente, u moet niet denken dat dat nou bij uitstek aan het licht komt in zonden waarover iedereen desnoods op de straat ach en wee kan roepen. Zonden die voor ieder duidelijk in het oog vallen. Zo is onze aard, zo is onze natuur. Wij hebben God niet in erkentenis gehouden, zegt de Bijbel. daarmee is al in het paradijs de ellende van ons aller leven begonnen. De wortelkwaal. God niet de plaats toekennen, niet de plaats geven die hem rechtens, krachtens schepping en zijn genade toekomt. En die wortelzonde gemeente sterft in ons nooit en te nimmer. En zelfs wanneer God ons heeft geleerd, en wie zou dat niet met schade en schande leren, wanneer God ons heeft geleerd van genade te leven. En de wortelzonde van het God niet in erkentenis houden in ons leven wat aan banden is komen te liggen, dood is ze nooit. Hoezeer we ook door het geloof met Christus verbonden zijn, en hoe langer hoe meer met hem verbonden worden, wij verloochenen onze afkomst van Adam echt niet. En u begrijpt het dat wij daarmee, gemeente, vanavond meteen midden in de dingen zitten. In het kart van deze catechismuszondag. De bede, vergeef ons onze schulden. Waarmee wij maar zeggen willen dat die bede, vergeef ons onze schulden, levenslang werk blijft, nooit overbodig wordt. En ziet u wel dat er in de catechismus ook geen waterdichte scheiding is tussen de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Want als wij zondag 51 opslaan, dan hebben wij een stuk ellende midden in de dankbaarheid. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen. En mag ik u voor één ding vanavond waarschuwen? Dat dat met ons verstand niet is te begrijpen. U hoeft uw verstand niet uit te schakelen, gebruikt u het maar gerust vanavond. Maar het is voor ons verstand niet te doordringen, niet te verstaan wat dit leven is. En iemand die zijn verstand gebruikt, zegt vanavond dat klopt ook niet. En als u heel scherp bent, dan zegt u, vanmorgen is hier in de kerk het heilige avondmaal gevierd. En ik heb al zo vaak in mijn leven gehoord dat het heilige avondmaal eigenlijk is het heilige feest van de schuldvergeving. Hoe kunt u het dan vanavond rondkrijgen dat u preekt in de uren van dankzegging over vergeef ons onze schulden? Getuigt dat dan niet op zijn minst van ondankbaarheid tegenover God? Is dat niet een afdingen op de radicaliteit van de vergeving? Is het niet eigenlijk beneden de waardigheid van een christen om dit te bidden? Er is een regel van een gezangversgemeente dat zegt, wij geloven de schuldvergeving enkel door des middelaars bloed. En als je nou in het geloof weet dat je schuld uit het boek van God is weggewist, dan behoef je toch zeker niet langer te bidden, vergeef ons onze schulden. Dank er liever voor, maar erom bidden, nee. En daarom, gemeente, heb ik straks gezegd, dat is met het verstand niet te begrijpen. Geestelijke dingen moeten geestelijk onderscheiden worden. En dat is vaak in de dingen van het Koninkrijk der Hemelen zo, dat ons verstand allerminst het geëigende instrument is om in de geheimenissen van de levende God en zijn woord door te dringen en die te doorgronden. Het geloof geeft de doorslag, zonder dat wij verstand en geloof tegen elkaar zouden mogen uitspelen. Dat ook niet. Maar het arme zondaarsgeloof, dat geeft de doorslag. En gemeente, wat het nou een arme zondaarsgeloof is, dat is denk ik nooit helemaal precies te definiëren en te formuleren. Dat moet je kennen. Daar moet je uit leven om dat te verstaan. Maar dat arme zondaarsgeloof dat weet dat onze God niet een God alleen maar is van eens en vooral, maar ook een God die dagelijks genade geeft en die er ook zorg voor draagt dat de genade nooit oud wordt, waar de zonde elke dag realiteit is, tot en met. Want de genade van God, gemeente, heft onze val in de zonde niet op. Dat blijft realiteit. En wij zijn al wat met die val in de zonde samenhangt, ook na ontvangen genade, niet zomaar van de ene dag of het ene uur op het andere kwijt, niet op slag kwijt. Daarom zeg ik, wanneer wij het arme zondaarsgeloof kennen, en dat is een heel bepaald geloof, dat snapt u wel, dan ontdekken wij ook dat de zonde altijd kwade vruchten oplevert. Dat onze val in de zonde, onze ongehoorzaamheid, er staat niet voor niets zo sterk en scherp gesproken, onze misdaden, altijd opnieuw allerhande ellendigheid over ons heen brengt. En daarom, gemeente, is de genade van God niet een ding dat je bij je op kunt slaan, dat je bij jezelf kunt reserveren voor minder goede dagen. Daarom heeft ons de Heer Jezus het onze Vader geleerd, om ons elke dag van genade te leren leven. Evengoed als wij elke dag brood nodig hebben. Genade is elke dag brood nodig. Dat is maar goed ook, gemeente. Dan mag ik hierbij vanavond de ervaring te hulp roepen van allen die een waarachtig geloof mogen kennen. Niet dat die ervaring een openbaringsbron bedoeld te zijn, allerminst. Maar het werk van God, dat weeft zijn eigen patroon in ons leven. En als ik uw ervaring te hulp mag roepen van u die de Heere vreest en een waarachtig geloof mag kennen. En ik u vragen mag, had u ooit geweten hoe diep u weg kon zinken na de tijd waarin de Heere zijn genade zo kennelijk in uw leven verheerlijkte? Was u voorbereid op die misstap die u gedaan hebt? De misstap waardoor u terecht bent gekomen in een moeras van duisternis en onzekerheid? Heeft een man als David dat ooit kunnen denken, gemeente? De man naar Gods hart. De knaap die psalmen zong bij zijn harp in de velden van Efrata. Dat is dan een vrome man van zijn kinds in zijn jaren afgeleid en onderricht. Had deze man ooit kunnen denken dat hij komen zou tot overspel en tot moord? Dat hij in het slagnet van leugen en bedrog zichzelf zou verstrikken met alle arglistigheid? En als iemand vanavond zegt, dat is toch niet zo vreemd, want daar kan je toch op rekenen als je iets van je eigen hart kent. Dan zeg ik tegen u, ach, wat weten we er dan nog van? De mens vandaag op de hoogte van het heil leven kan. En kan menen dat dat gevoel van vrede en troost uit zijn ziel nooit meer wijken zal. Dat het toch soms als op ene slag weggevaagd kan worden. En er is o zo weinig voor nodig. Als het zo gebeurt. En daarom moeten we ook uit dit stuk van onze Heidelberger leren, gemeente. Wij beschikken maar niet naar believen over de vergeving der zonden en de kwijtschelding van al onze misdaden en ongerechtigheden is geen mechanisme dat automatisch werkt. Allerminst. Ook geen toverformule waarmee alles zich laat bezweren. Dat er ook het verband ligt tussen schuldvergeving en schuldbelijdenis. En als dit stuk van de schuldvergeving vanavond terugkomt, want u weet, in de catechismus is er al eerder over gesproken, zondag 23 over de rechtvaardiging van de goddeloze, datzelfde stuk vanavond in het stuk der dankbaarheid in zondag 51 opnieuw terugkomt, dan wordt het heel dat samenstel van gedachten in de Heidelberger naar de maat van de schrift gemeten duidelijk. Dat wij het niet kunnen doen met wat ooit eens jaren geleden ons te beurt is gevallen. Zulke mensen zijn er helaas. Die het leven kunnen houden bij wat er jaren geleden gebeurd is. Wat God aan ze gedaan heeft. Het is soms zo smalletjes bovendien. Een tekst die ons een beetje hoop gaf. Een gemoedsverruiming. Of een belofte waar we ons met hand en tand aan vastklemmen zonder dat het geloof in de praktijk van elke dag wordt geoefend, bekwaamd, bevonden, beproefd wordt bevonden. Zonder dat wij weten van de loutering in de smelkroes waar God het goud van zijn genade 7 maal loutert, zuiver naar zijn maat en naar zijn bevel. Echte genade krijgt gerust geen kans om te verschalen en te verschimmelen. En op een voor ons niet te doorgronden wijze, gemeente, hebben onze zonden en de genade van God met elkander te maken. Maar het is niet zo dat wij daar een of andere rekensom of een voor ons verstand te vatten systeem van mogen maken. Dat is de ene kant. Maar het is ook allerminst zo dat onze zonden en onze schulden ons zo neerslachtig moeten maken dat de zekerheid der vergeving en de zekerheid van de genade verflauwt en wegebt uit ons leven. Want de Heer Jezus leert ons door dit gebed ook dat de genade een dagelijkse genade is. Een dagelijkse genade die opgewassen is tegen het dagelijkse kwaad van onze zonde. Het geval van de val in de zonde. Als om even Jacob te noemen, gemeente, als hij kreupel zijn weg door het leven gaat gehandicapt, omdat God hem ontwrichtte in de nacht van Pniel, dan gaat hij inderdaad gehandicapt door het leven. Maar de genade en de zegen van God trekt mee. Maar wij staan voor het feit dat alles daaraan mee moet werken, dat God voor iedere dag onze steun en onze toeverlaat wordt. En ik bedoel dan niet alleen de zorgen van het leven, het verdriet dat wij meedragen, de nood waarin wij verkeren, maar dieper afdalend, gemeente, bedoel ik ook dat de zonde mee moet werken om dagelijks te bevinden dat God een krachtig bevonden hulp in benauwdheid is. En niet alleen de zonde, maar zelfs de duivel moet daaraan meewerken. Dat wij leren zeggen, mijn Jezus is genoeg voor mij in leven en in sterven. Meewerken daaraan, dat wij hoe langer hoe dieper ervaren en bevinden in het geloof. Wat we aan Christus hebben. En puren en putten uit de kracht van zijn offer aan het kruis van Golgotha. En hoe zouden we dat nou anders moeten leren, wat we aan Christus hebben en wat het leven met hem betekent en inhoudt? Hoe zouden wij het anders leren, gemeente, dan door de weg waarin God ons al maar dieper ontdekt aan onszelf? En ik bedoel dat als ik zeg, Een arme zondaars geloof. Dat weet ervan. En het is gerust niet zo best, gemeente, als uw geloofsleven altijd op dat eendere pijl zit. Ik bedoel niet eens nog het op en neer gaan van het geloof, het heen en weer geslingerd worden, soms in de hoogte, soms in de diepten. Maar ik bedoel met die waarschuwing voor een geloof dat altijd op het eendere pijl blijft, dat het niet zo best is als wij niet vorderen. Nog in de kennis van onze ellende. En ook niet in de kennis van Christus, die juist relief krijgt in de verdieping van de kennis van onze zonde en nood voor het aangezicht van God. Als dat geloof bij u altijd op dat eendere zit, dat er nooit iets aan verandert. Weet u wat ik u dan wel zou willen vragen? Hebt u eigenlijk wel zonden? Of weet u dat niet? Of bent u voor God misschien juist om uw geloof perfect, volmaakt, zonder enige rimpel en zonder enige vlek? Dan hebt u niet het arme zondaars geloof. Dat zegt de catechismus op voorgang van de schrift ons vanavond onomwonden. Want als wij geen zonde meer hadden, gemeente, en ik besef dat ik daarmee ergens tot een zekere rand ga, maar dat kan, dacht ik. Als we eens geen zonde meer hadden, waar zou het met ons eindigen in dit leven? We zouden boven onszelf uitstijgen. Wij zouden gearriveerd slagchristenen worden. Onuitstaanbaar hoog en trots en een stank in de neus van God. Maar de Heere geeft ons, hem zij dank, zoveel tegenwicht. En begrijpt u me goed, ook in onze schuld en ook in onze zonde. Dat we nou nooit boven genade kunnen uitgroeien. En het is daarom dat de Heere God ons altijd opnieuw bepaalt bij onze afkomst uit Adam. Dat is geen dompersgeloof, gemeente. Dat is geen ziekelijke trek in het gereformeerde denken. Dat is geen vergroeiing van het volle evangelie. Allerminst. Dat God ons bepaalt bij onze afkomst van Adam. Dat we op zijn leerschool moeten leren, o God, ik breng voor u geen goeds tevoorschijn. Dat wij bedervers zijn. En mensen voor wie het allerminst vertrouwd is om de genade van God op zak te dragen. En om een bodem in ons leven te krijgen waarop wij in eigen kracht kunnen staan en leven. En als we zijn vanavond die weten hoe de duivel tekeer kan gaan in ons leven, ons bestrijden kan. Mag ik u dan aan de ene kant ook vertroosten en zeggen, het is geen vreemd werk. Geef, o God, aan het wild gedierte de ziel van uw tortelduif niets over. Het is alle eeuwen door het gebed van de kerk geweest. Want die helse vogelaar probeert ons aan zijn lijmstok te vangen. Dat God het toelaat in ons leven. Dat we soms zo diep kunnen wegzinken dat we denken, oh God, het is voor eeuwig mis. Voor eeuwig verloren. Dat doet God niet, gemeente, uit een kwalijk behagen om ons te kwellen. Maar is een heilige pedagogie die ik niet altijd verstaan kan. Doet hij het wel om ons al maar meer af te breken en tot een arme zondaar te maken. Wil ons, arme zondaren, al onze schulden en misdaden vergeven.
En weet u wat ik wel eens denk? Niet dat u met mijn gedachten zo gelukkig hoeft te zijn, maar wat ik wel eens denk, is dat dit soort christenen uitdunt. Dat wij vandaag de dag gebrek krijgen aan beproefde christenen. Ontdekte christenen. We hebben christenen genoeg die hoog van de toren blazen, gemeente. En die het altijd hebben en altijd weten. Daar zijn we van vergeven bij tijden. Maar christenen die door God ontdekt zijn. Die dat beproefde geloof kennen. Die God, waarmee God doortrok in het leven. Die geleerd zijn in de oefenschool van God de Heilige Geest. Die zijn schaars aan het worden. Er is vandaag genoeg optimistisch oppervlakkig gepraat over al wat met zonde en schuld samenhangt. Alsof je de vergeving kunt halen als een soort pond suiker in de winkel. Allerminst. Maar natuurlijk, ze geven toe dat ze zondaren zijn, maar je merkt er nooit wat van. Ze hebben zo'n weinig ingekerfd leven. Altijd weet u wel van die pronte christenen. Die altijd messcherp in de vouw lopen. Het kabbelt maar wat. Verrukking van zielenvreugd is ze vreemd. Evenals de klacht van het gebroken hart en van het verslagen geest. Ze zijn altijd klaar en ze hebben altijd de genade onderhand bereikt. Ze zijn wel zondaars, maar ze zijn geen arme zondaars. Laten wij elkaar, gemeente, al zeg ik het misschien wat scherp. Laten wij elkaar vanavond op dat punt ook ernstig en in liefde mogen waarschuwen. Dat zeg ik niet om u te kwetsen of om u een hak te zetten. Maar ik mag met de Bijbel in de hand zeggen, wat zou uw leven aan diepgang winnen, uw geestelijk leven aan diepgang winnen bij je leven in dit bidden. Zoals Jezus zelf het ons hier heeft geleerd. Want hij leert het ons om arme zondaar te worden. Dat is geen vrome kramp van mezelf. Dat is ook geen scheef gezicht dat ik mezelf aanmeet. Dat leert Christus ons door zijn Heilige Geest. Dat mogen wij nooit vergeten. En waarom leert hij het ons? Omdat hij, gemeente, ons één en ons al wil zijn. Mijn Jezus is genoeg voor mij in leven en in sterven. Waarom leert hij het ons? Omdat der goddelozen vrede geen vrede is. Maar omdat zijn vrede in zijn bloed en wonden werkelijk vrede is. Dat hij ons zijn bloed wil schenken om ons met God te verzoenen. En om de vreugde des heils bij ons levend te houden. Dat zal niet voor niets zijn, dacht u wel. Ik denk, als ik aan Psalm 51 denk, gemeente, die psalm met u heb gelezen, dat David het niet breed heeft gehad toen de profeet Nathan tot hem inkwam en zei, gij zijt die man. In Psalm 32 zegt hij dat zijn beenderen vergingen van de zomerzonnebrand van het oordeel van God. Zeker toen hij zijn zonden poogde te verzwijgen en zelf poogde te bedekken. En telkens weer vallen wij in de zonde. En er zijn tijden over ons, gemeente, dat het aangezicht van God over ons verkoeld lijkt te zijn. Dat de vreugde kan wegsterven. Dat de winterse koude van de verkilling en de verdorring ons in de greep krijgt. Dat de duivel de zonde in ons aanblaast en ook de smart over de zonde levend weet te houden, soms zo levend, dat we als een vogel met gebroken vleugels niet op kunnen vliegen. En daarom zegt Jezus, leer het, vergeef ons onze schulden, wil ons arme zondaren al onze zonden en onze misdaden om Christus bloeds willen niet toerekenen. Maar er is ook een andere kant. En dat is deze, dat wij gemeente evenzeer geoordeeld worden als wij altijd maar zuchten over dat verdorven hart van de mens. En ik denk wel eens meer weten te vertellen over de duivel dan over de Heer Jezus. Want alle kennis van zonde is nog geen rechte kennis van de zonde. En alle klachten die geuit worden zijn nog geen levende klachten. Het bestaat eenvoudig niet dat je jaar en dag in de ellende kunt zitten zonder hoop te hebben op en weet te hebben van de genade van God. En daarom dat is even levensgevaarlijk als een misplaatst ondiep optimisme. Want het gaat er ten laatste niet om, gemeente, dat we onze ellende maar kennen. Want met kennis van onze ellende komt we de hemel niet binnen. Het gaat er ten laatste om dat we in Christus ingeplant zijn. Door het geloof en verbonden zijn met hem, de man van het volbrachte werk. Dat brengt ons in de hemel, in de gemeenschap met God. En daarom ook komen wij er nooit overheen om te bidden om vergeving der zonden. Dat God op een wonderlijke manier de troost van Golgotha in ons levend houdt. Levend. Want u begrijpt toch wel, hoop ik, dat dit wat de catechismus ons vanavond zegt, geen stuk dorre bespiegeling is, geen stuk leer waarop wij onze tanden stuk kunnen bijten, maar een stuk leven dat gloeit en tintelt en opbruist, ook als het omrankt is met donkere wolken van schuld en misdaden. Deze vijfde bede tintelt van dat geestelijke leven op zijn best en op zijn diepst. Hier ademt het. En het is niet best, gemeente, als dit leven ons vreemd is. Dan bent u gevangen in de geestelijke dood. Al bent u springlevend, dan komt het oordeel van God naar u toe. En daarom wordt het tijd om te bidden, Heere, leer mij mijzelf kennen. En laat mij tot genade komen. Genade die u ook vanavond, wie u ook bent, om niet geboden wordt. Die uw blinde ogen opent voor uzelf. Maar ze ook open laat gaan voor de blinkende schoonheid van onze Heer Jezus Christus. En voor het overige blijft het dagwerk. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Het is met dit gebed wonderlijk gesteld, evenals trouwens met dat hele leven des geloofs. Het leeft van wat eenmaal geschied is op Golgotha. Want daar is ons heil bevestigd en verankerd. Maar het arme zondaarsgeloof, dat heeft de toepassing van Christus' verzoening elke dag nodig. En daarom durven wij het niet te zeggen, vlotweg, eens vergeven is altijd vergeven. Want zeker, gemeente, in dat dodelijke uur op Golgotha heeft God al onze zonden achter zich geworpen. Maar het zet ons niet op een rustbank, want wij struikelen alle dag in vele dingen. Aan de ene kant is aan het kruis van de Heer Jezus Christus de zonde met ons gestorven en is de zonde met hem mee begraven in zijn graf. Daarvan werden wij vanmorgen verzekerd
bij brood en bij wijn, evenals zelfs al in het uur van onze doop dat gebeurd is. Maar ik sta voor de niet ontkennen werkelijkheid dat ik elke dag zondig en elke dag vergeving behoef. De zonde blijft ons het leven benauwen, soms zeg ik wel eens vergallen, dat het ons klein houdt. Zo klein dat er misschien vanavond iemand in de kerk is die niet eens meer om vergeving durft te vragen. Die zegt: Heere God, ik heb het al zo vaak en al zo lang bedorven en verzondigd, dat het me als een vloek in mijn oren klinkt als ik u nog bid: vergeef mij mijn schulden. Dat ik het niet meer aandurf. Dat wij daarom, let daarop, dat wij daarom juist al maar meer verstrikt raken in duisternis en klein geloof. Hoor vanavond het woord van Jezus. Gij dan. En hij zegt niet: als u zoveel zonden hebt gedaan, of zoveel, of zoveel. Maar hij zegt alleen maar: gij dan. Bid aldus. Vergeef ons onze schulden. Als ons kind bij ons om vergeving komt, en dat moet nog alles gebeuren, dat weet u ook wel. Kunt u het over uw hart verkrijgen om een joch of een meisje weg te sturen? Dan trek je je kind op je knieën en je zegt: een kus erop en over. Dat is nou de hemelse vader gemeend. De kus van de verzoening erover, bloed erover, vergeven is vergeten. En daarom zeg ik: laat niemand zich terughouden, gevoelen en weten van dit gebed. Want u bidt het toch niet op uw eigen initiatief, maar u bidt het toch op bevel van Christus. Gij dan bidt aldus. En zou de vader gemeente iemand wegstoten die in de naam van Jezus bidt: reken mij om zijn bloed, mijn misdaden en de boosheid die mij elke dag aanhangt niet toe? Wie roept er het hardste om brood, las ik ergens? Wie de ergste honger heeft? Wie roept er het hardst om vergeving? Die van zijn hoofd tot zijn voeten onder de zonde zit. En die machteloos gebonden ligt. En moet belijden: God alleen kan mijn banden breken. Want gemeente, laten we wel wezen, aan de kant. Als de zonden ons niet worden vergeven, moeten we omkomen. En dat zegt nogal wat. Er zijn mensen die altijd roepen om vergeving. Maar omkomen, als ze het niet krijgen, dat weet ik zo net niet. Het is voor de vraag of we de ernst van onze zonde kennen. Als we daar iets van peilen, gemeente, voor het aangezicht van God, dan moet het vergeven worden. Het is leven of sterven. En wie werkelijk gelooft, die heeft het leven niet anders dan in de zekerheid dat de schuld is uitgewist. Die kan zichzelf niet op de been houden, gemeente, door wat tussen wal en schip te hangen en te wurgen. Nu is zus, dan weer zo. Daar moet klaarheid komen over onze verhouding tot God. En wie daar vandaag mee aangevochten was en werd en is, dat die zeggen moet: Heere God, mijn zonde is zo groot, is ze niet te groot dan dat ze vergeven kan worden? Is het hier dat de regel van Paulus past? Die past niet overal, maar die past hier wel. Waar de zonde meerder is geworden, is ook de genade
veel meer overvloedig geworden. Gemeente, ik ken geen kostelijker evangelie dan dit. Ik zei straks, hij past niet overal die uitspraak van Paulus. Want ze is geen vrijbrief om maar raak te zondigen. Maar ze deelt ons wel vrijmoedigheid uit om te komen zoals wij zijn, niet wanneer wij de zonde een eindweegs onder de knie hebben. Maar juist wanneer wij zeggen moeten, o God, mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid, bevlekt met 1000 zonden, want onze zonden zijn tenslotte niet sterker en machtiger dan het bloed van Jezus dat ze afwast. Daarom las ik in de catechismus uitleg dat iemand zegt, juist daarom gaf ons de barmhartige heiland deze 5e bede, opdat wij desnoods 20 maal per dag dat geloofsartikel zouden terugvinden, dat wij wel 20 maal per dag kwijt zijn. Ik geloof de vergeving der zonden. En dan de toepassing. Met recht de toepassing vanavond. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Let wel, gemeente, er staat niet zoals ook wij onze schuldenaren behoren te vergeven. Er staat ook niet zoals onze schuldenaren proberen te vergeven. Het staat er erg direct en heel rechtlijnig. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nota bene, de kwijtschelding van God en die van ons op één lijn met elkaar gesteld. Ook al zit daar voor ons gevoel een wereld van verschil tussen die kwijtschelding van God en die kwijtschelding van ons. Een wereld van verschil zit daartussen, gemeente, tussen die kwijtschelding door God en die kwijtschelding van ons. Voor ons gevoel staat dat allerminst op één lijn, dat God vergeeft en dat wij vergeven. En u moet ook niet dit zo lezen alsof God een soort model voor ogen zou hebben in onze vergeving van onze naaste om ons dan te vergeven. Zo ook niet. Wat dan wel? Dit, gemeente, dat genade nooit goedkoop is. In die zin dat daar ook iets van aan het licht moet komen in het leven van alle dag. Genade alleen, mag ik het zo zeggen, achter de wanden van ons binnenste. Zonder dat er aan de buitenkant iets verandert, is op zijn minst verdacht. Het gebeurt wel eens dat wij iemand wat kwijtschelden. Dat hebben we allemaal wel eens bij de hand gehad. Maar dat zijn meestal maar bagatellen in onze ogen. Een klein bedrag, laat maar zitten zeggen we dan. Of een klein vergrijp waar we overheen stappen. En we laten ons soms nog prijzen om onze vergevingsgezindheid ook. Het had niet veel om het lijf, zeggen we dan, grootmoedig en breedsprakig. Mag ik dat, gemeente, stout gezegd dus zo uitleggen? Zo gering is voor de Heere God onze zonde geworden om die te vergeven. Dat klinkt misschien in menig oor wat revolutionair. Maar zo gering is het voor God om te vergeven. Zo stuurt Jezus ons vanavond met dit gebed naar de Vader toe. Ik zeg zo gering om te vergeven voor God. Maar dat kunnen wij nooit zeggen buiten Christus om wel. Want hij weet zelf hoe dat zo komt. Hij heeft zelf de zware last van de zonde getorst.
Hij droeg haar weg op Golgotha, onze schuld, tegenover God, de geboden van zijn wet, van onze ondank, de schuld, ongeloof, ons ontrouw, onze liefdeloosheid, onze grote schuld tegenover God, waarbij die schuld van onze naaste tegenover ons in het niet zinkt. Net als uit die gelijkenis, 10.000 talenten bij de Heer. En die ander had maar 100 penningen tegenover diezelfde man die 10.000 talenten werden kwijtgescholden. En nog greep hij hem bij zijn keel. Zo gering is onze schuld, gemeente, gezien bij de last die Christus heeft moeten dragen. Jezus kent het geheim van de vergeving. Hij weet hoe duur de prijs was, als geen andere, de tekenen van zijn lichaam toe. Wat de last voor hem was, en de vrede voor ons. En nu dat grote werk van Golgotha tot zijn einde is gekomen, mag ik dat met eerbied zo zeggen, is het voor de Vader een bagatel om de zijnen te vergeven. Hebt u dat getuigenis van Gods genade in uw hart? Want daar spreekt onze Heidelberger over, gelijk wij dit getuigenis uwer genade in ons bevinden. Kent u dat? Als u er ja op zegt, dan kunt u gevaarlijk bezig zijn, want ik zeg er gelijk achteraan en dan de proef op de som. De vrucht van de vergeving, als God u zoveel heeft gegeven, dat de last voor hem zo groot was, wat doet u met die vergeving en met die genade? Want die vrucht mag niet gemist worden. Dat dringt ons ook vanavond als avondmaalgangers tot een nauwkeurig zelfonderzoek. Ontving u genade? Hebt u vanmorgen hier genade brood gegeten? Dan moet die genade ook heel uw leven beheersen. Als het ware moet genade van God de lucht zijn waar u in ademt, het element waar u in leeft, het brood dat u eet. En gemeente, daarom laat de catechismus vanavond het peillood wel diep zinken. Wat is de vrucht van de genade, ook van de avondmaalsviering in uw leven? Als iemand vanavond zegt, dat weet ik niet zo. Ik ben vaak zo onzeker, ik weet het niet. Het is vaak donker. Dan zou ik daar heel wat tegen kunnen zeggen en op kunnen zeggen. Maar mag ik dat dus op deze wijze vanavond toespitsen? Dat u u vragen mag, zit er soms iets met uw naaste? Wrok? Of moeite? En die vraag hebt u zich ook te stellen, gemeente, als u trouwens geen vrijmoedigheid had om aan de tafel deel te nemen. Nu niet en misschien nog nooit. Is uw hart recht met God, maar is uw hart ook recht met uw naaste? Of hebt u altijd nog iets dat uit de weg geruimd moet worden? Ik zou daar maar eens mee beginnen. In plaats van ach en wee te roepen, of soms ook onszelf op een vrome manier te beklagen dat wij het toch zo slecht hebben. Maar veel geloofsonzekerheid heeft een heel wat concretere oorzaak dan wij vaak waar willen hebben. Ruimt uit de weg wat uit de weg moet. Want God doet alles, maar doet twee dingen niet. Hij gelooft niet voor u. En dit doet hij ook niet voor u. Met uw naaste uit de weg ruimen wat u hindert om tot God te komen. Dat moet u zelf doen. Want anders kunt u te vergeefs wachten
op de zekerheid des geloofs. Want het is niet eerlijk om wel van genade te willen leven, maar zelf nooit genade te willen bewijzen. Om altijd prompt op onze stoel te zitten en te zeggen, nou, hij of zij zal eerst maar eens moeten komen en dan zullen we nog wel eens zien of het gedaan kan worden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het gaat niet aan, gemeente, om wel naar de hemel toe te willen, maar intussen op de aarde ruzie en verwijdering te laten voortwoekeren. En wat kunnen we soms stijfkoppig en halsstarrig zijn. Dat pront te staan op onze eigen stukken, bij het minst of geringste, je aangetast voelen in je waardigheid of in je belangrijkheid, en dan maar koppen, niet vergeven. Of wel vergeven met je woorden, maar je hart niet zuiveren. Reinig mij van mijn verborgen zonden, o God. Ja, zegt u, als u eens wist wat, ja wat, als u eens wist wat mijn naaste me aangedaan heeft, mag ik het eens omkeren? Als u nou eens wist wie u zelf bent, is het dan nog zo moeilijk om te vergeven? Of is ons gebrek aan vergevingsgezindheid alleen maar een gevolg van een slecht stuk zelfkennis van ons eigen hart? Wat heeft God u al niet moeten verdragen als u daar nou eens begon? Als u nou eens begon met uw eigen zware schuld voor God te bekennen en te belijden, zou u dan nog toe kunnen komen aan de schuld van die ander? Laat daar nou eens geen gras over groeien, werk van maken. Want die ander kan er morgen wel niet meer zijn. U ook trouwens. En hoe dan? Verzoen u met uw naaste, zegt Christus. Dat is de proef op de som of u zelf leeft van genade. Want geloof het, gemeente, uw arme ziel is er veel te kostbaar voor dan dat ook eens voor u het woord van Jezus zelf zou moeten gelden, zo gij uw broeder de misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw hemelse Vader u de misdaden niet vergeven. Dan komt het per definitie uiteindelijk weer hierop neer. Ken uw eigen ongerechtigheid. Dat is ontzaglijk belangrijk. En dat blijft zo. Ook in de dankbaarheid. Want arme zondaren, gemeente, een geloof mag dan misschien niet helemaal goed te definiëren zijn. Maar hun leven is wel duidelijk. Ze zijn een reuk van Christus. En als ze zelf leven van genade, dan hangt de geur van de genade overal om ze heen. Als ze zelf leven van de vergeving, viert om hen heen de vergeving hoogtij. En als om u en mij heen de vergeving geen hoogtij viert, dan moeten we onze mond houden, niet meer praten over genade die wij kennen. Dat kan niet. Eenvoudigweg bestaat dat niet. Maar als wij hoe langer hoe meer van genade leven, en anderen van die genade laten meedelen, dan zal ook het leven Gods hoe langer hoe meer in ons leven aan het licht komen. Naarmate wij het getuigenis van uw genade in onze harten bevinden, zo worden wij ten laatste zelfs ook uit de vruchten van ons geloof verzekerd. Amen. Wij zingen, gemeente, uit het gebed des Heren, het eerste en zesde vers, een 1 en 6 uit het gebed des Heren.
laten wij samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord dat tot ons kwam op deze dag. Wilt u uw zegen eraan verbinden en het naar uw belofte vruchtbaar en voorspoedig maken in datgene waartoe gij het zendt. Sterk ons dat onze arbeid in deze week, waar ook in de maatschappij, doe ons uit de krachtbron van het woord die deze dag werd geopend, leven alle dag van ons leven, om ons heen verspreidend de geur van Christus, van Hem die zichzelf aan het kruishout gaf, omdat ook dat gevoelen wat in Hem was, in ons zei: Heere, heb dank voor deze dag van woord en sacrament. Hoor ons in de naam van Hem die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De meest dat de dankdagcollecte opgebracht heeft tot op dit ogenblik, met nagiften dus voor de diaconie, 4019 gulden en 85 cent, voor de kerk 4549 gulden en 45 cent. Uw extra gaat de kerk en daarna onze slotpsalm, psalm 34, de versen 6 en 7, 34, vers 6 en 7. Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God, draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.